test. Test. Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad van de Sint-Jansgemeente heet ik u en jou van harte welkom in deze eredienst. In dit welkom betrekken we ook in het bijzonder de gasten in ons midden en degene die nu of later thuis of op andere plaats met ons verbonden zijn. Voorganger in deze dienst is wijkpredikant Dominus Grote. De organist is Kees van de Ent. Mijn naam is Wilco Kramer, ouderling van dienst. Voor de mededeling verwijs ik u naar de zondagsbrief. Wij beginnen deze dienst met het staande zingen van Psalm 141, vers 2 uit de Nieuwe Berijming. Wensen wij elkaar een door God gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade is over u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vanavond denken we na over de drie-eenheid. In de oud-testamentische psalmen klinkt die drie-eenheid nog niet zo duidelijk door en dat is natuurlijk logisch. Maar je merkt wel dat God ons op allerlei mogelijke manieren nabij is en omringt. En hoe wonderlijk mooi is dat? Psalm 139, 1, 2 en 10.
Wij beleiden ons geloof met zondag 7 en 8 uit de catechismus. En we zingen daarna gezang 427, vers 1 en 3. Wat moet je als christen allemaal geloven?
Ik mag alles geloven wat in de Bijbel wordt beloofd. De apostolische geloofsbelijdenis geeft mij in 12 hoofdpunten een prachtige samenvatting van de blijde boodschap van de Bijbel. Deze geloofsbelijdenis verbindt mij ook met andere christenen, want dit geloven wij wereldwijd zonder twijfel.
Wat zijn die hoofdpunten dan die wij belijden mogen?
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Hoe kun je deze 12 artikelen indelen?
In 3 delen. Het eerste gedeelte gaat over God de Vader, die ons geschapen heeft. Het tweede gedeelte gaat over God de Zoon, die ons verlost. En het derde gedeelte gaat over God de Heilige Geest, die ons heiligt.
Maar als je zo afzonderlijk spreekt over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, lijkt het wel of we in 3 goden geloven. Maar er is toch maar 1 God?
Inderdaad, maar in de Bijbel maakt God zichzelf zo bekend. In 3 verschillende personen ontmoeten wij die ene, waarachtige en eeuwige God.
Amen.
Zullen we samen bidden tot de Heer. O Vader, Zoon en Heilige Geest, U die in de hemel woont, wat bent U groot. Wij zijn maar klein. En soms durven we daarom ook niet uit onze schulp te komen. Dan wagen we het niet om ons toe te vertrouwen aan U. Dan zijn we soms te verlegen om uit te spreken dat we van U houden. Of zelfs te laf om woorden van berouw te spreken. Heere, voor dat gebrek aan moed vragen wij vergeving. Want U doet niets anders dan ons uit te nodigen en ons mee te vragen. Wij kunnen echt Uw hart wel proeven. En daarom bidden we, geef ons de kracht om te veranderen. Dat we het durven om ons hart open te stellen voor uw liefde. Dat we die belijden en aanbidden. Heren, daar willen wij vanavond voor de zoveelste keer ook echt weer een begin mee maken. Met dat aanbidden van u. Wij prijzen u. Want wij zijn dan wel klein, maar u bent groot. Uw grootheid overtreft al onze zwakheid. Uw grootheid overtreft al onze opstand. Uw grootheid overtreft al onze twijfels. Drie enige God, u weet dat wij naar u verlangen. Open uw woord voor ons en zoek ons daarmee op. En vervul ons met uw grote genade en grote liefde en grote plannen tot in eeuwigheid. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u drie korte stukjes lezen vanuit de Bijbel. Allereerst Numeri 6. Drie korte gedeeltes die zo samen licht werpen over dat thema van de drie-eenheid, waar we het vanavond dus in het bijzonder op toespitsen. Dat wat we vanuit de belijdenis ook kregen aangereikt. Nummer 6 vanaf vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Vervolgens Matteüs 3. Vanmorgen lazen we eigenlijk natuurlijk iets dergelijks. Toen las dominee Goedhart uit het evangelie van Lucas. En daarom leg ik het er vanavond bewust even vanuit Matteüs naast. Al is het heel vergelijkbaar. Matteüs 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. We lezen door in het slot van dit evangelie, Matteüs 28. De slotwoorden al daar. Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Zo luidt het woord van onze Heer. Amen. Ter voorbereiding op de preek zingen we uit die oude avondzang, waar we bidden dat we bereid mogen zijn om de Heer op drie manieren in ons leven te ontvangen. De avondzang, vers 4 en 7. Thank you. Na de preek zingen we gezang 302, de vier coupletten daarvan over die ene God die wij als Vader, Zoon en Geest aanbidden. Gezang 302. Gemeente van onze Heren, ja, vanavond gaat het dus over de drie-eenheid. En dat vind ik echt een geweldig mooi thema om met jou te overdenken. Ik zeg dat eigenlijk bewust even zo om hooggestemd in te zetten. Omdat ik nog wel eens het omgekeerde merk. Als dit onderwerp zo aan de beurt is bij catechisatie, dan proef ik soms weinig enthousiasme. En het zou maar zo kunnen dat je die weerstand eigenlijk nog wel een beetje hebt. Dat je denkt, nou ja, het zal wel, maar ik snap er niks van. En daar kun je soms ook enorm tegen aanlopen. Voor jezelf, je eigen gedachtes. Maar ook voor het gelovige gesprek met anderen. Want als je dan bevraagd wordt en wil praten over jouw God, ja, hoe kun je nou ooit werven voor zoiets onbegrijpelijks, dat één God uit drie personen bestaat? En wat zeg je tegen je moslimcollega die meteen afhaakt? Want Allah heeft geen zoon. Je staat toch met de mond vol tanden. Dit dogma is een struikelblok. Waarom maken wij het elkaar zo moeilijk? Nou ja, dat is dus helemaal vraag 25, hè? Er is toch maar één God. Waarom noemen wij hem dan in drievoud? Opnieuw slaat de catechismus de spijker op de kop met een hele actuele vraag die bij jou en mij kan leven. En dan geeft hij ook meteen het antwoord, want zo maakt God zich in de Bijbel bekend. En dat antwoord, dat moet je wel even goed lezen. De catechismus zegt hier niet, ja, dat staat in de Bijbel, dus mond dicht, geen vragen meer. Nee, de catechismus wil zeggen, zo blijkt dat uit de Bijbel. Als je de Bijbel leest, dan merk je dat God zich op drie manieren bekend maakt. Dat is het veelzijdige visitekaartje dat hij in de Bijbel van zich afgeeft. Dat is wel goed om dat even te beseffen. Als mensen soms kritisch zeggen, ja, die drie-eenheid, dat staat nergens zo in de Bijbel, dan hebben die mensen ergens wel gelijk. Ja, er is inderdaad geen enkele tekst waar klip en klaar staat, onze God is een drie-ene God. Nee. Maar er zijn wel honderden teksten waarin iets sluimert van een gelaagdheid die er in God is. Want als God aan mensen verschijnt, dan doet hij dat elke keer zo verschillend. Ja, dan heb je aan één woord eigenlijk niet genoeg. Maar dan moet je als vanzelf in meervoud spreken. Ik hoop op dat je snapt wat ik daarmee zeggen wil, hè? De drie-eenheid is inderdaad niet gebaseerd op één enkele tekst uit de Bijbel. Maar ze is gebaseerd op heel de Bijbel. Want uit alle openbaringen van God klinkt een geheim. Dat steeds luider klinkt als je dat alles bij elkaar optelt. En daarom wandelen we eerst even de Bijbel door. Om zo wat teksten aan te wijzen. Misschien ken je ze wel. Of niet, maar laat je dan in ieder geval overrompelen door haar veelheid. Ik begin helemaal bij het begin, Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, God woont daarboven in de hemel, maar toch zweeft zijn geest gelijk al over de wateren. Nee, de hemel was op dat moment niet leeg dat de geest daar zweefde. Maar wat God is zo groot en machtig, Hij vermenigvuldigt zichzelf. Die geest gaat van hem uit. En zo verschijnt hij ook. En dan is er ook nog dat sprekende woord dat onze aandacht vraagt. Dat woord dat was bij God. En dat woord dat, ja, dat was zo goddelijk, dat was God. Nou, daar heb je ze gelijk alle drie. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is geen majesteits meervoud, want die taalvorm kent het Oosten zo niet. Nee, God spreekt hier met zijn geest en met zijn wijsheid. En dat is allemaal zo groot, dat er zogezegd meervoud is in God. De meest gebruikte naam voor God in het Oude Testament is Elohim. En dat is taalkundig zelfs een meervoudsvorm. Elohim. Nou, alsof het zeggen wil dat er eigenlijk een volheid van God in God is. Als je dat beseft, dan klinkt die geloofsbelijdenis van Israël nog weer dieper. Hoor Israël, Yahweh, uw Elohim, uw volheid van Godheid, die is één. Ja, hij is één. Maar hij stroomt breed. En daarom heeft een priester die in Gods naam mag zegenen aan één woord ook niet genoeg. Nee, want hij zegent met bewaring. En hij verlicht met genade. En hij tilt je op in vrede. En met de kennis van later hoor je daarin al het veelzijdige werk van Vader, Zoon en Geest. Net als in die parallelle zegen uit het Nieuwe Testament. De genade van Jezus en de liefde van de Vader. En de gemeenschap met de Geest, die zijn met jou. Ik noem iets anders. Op meerdere plaatsen in het Oude Testament daalt Gods woord op een bepaald moment ook op de aarde neer. Om als een sprekende gestalte dat woord ook echt een gezicht te geven. Toen God Sodom wou verwoesten, verscheen hij aan Abraham als een mens. Toen hij Jozua wou bemoedigen, verscheen hij als de vorst van de hemelse legermachten. Toen hij Gideon wou roepen, verscheen hij als de blinkende engel des Heren. En ook dat is God. Nee, de hemel was niet leeg. De Heren troont daarboven, maar zijn woord verschijnt ook zo. In het Nieuwe Testament verschijnt dat goddelijke woord opnieuw. Maar dan niet voor even, maar voor levenslang. Het woord is vlees geworden. Want de Vader geeft zijn Zoon en de Geest overschaduwt Maria en daar heb je opnieuw weer alle drie. En ja, dan is er wel verschil tussen de hemelse gestalte van de Vader en de lichamelijke gestalte van de Zoon. Maar toch zegt Jezus, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, ja, die heeft de Vader gezien. En de Vader op zijn beurt getuigt daar ook van. Hè? Dit is mijn geliefde Zoon. Al mijn welbehagen is in hem. En bij de doop zie je die drie eenheid opnieuw gebeuren. Over de Zoon klinkt de stem van de Vader. En op hem daalt zijn geest. En waarom brengt men Jezus uiteindelijk aan het kruis? Ja, omdat hij zich gelijk stelt aan de Here. Ik bezweer u of u de Zoon van de levende God bent. En Jezus zei, u zegt het. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren. U hoort zijn godslastering, want hij maakt zichzelf aan God gelijk. Ja, maar na zijn opstanding klinkt er de erkenning, zoals door Thomas. Mijn Here en mijn God. En dan draagt Jezus zijn discipel op om de wereld in te trekken en de mensen te dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, het is één naam, maar hij heeft drie gestalten. En Jezus belooft, als God zal ik met mijn geest altijd bij jullie zijn, altijd en overal. En zo wordt het Pinksteren, de Heilige Geest wordt uitgestort. Nee, de hemel raakte niet leeg toen God op al die mensen neerdaalde. Nee, want Vader en Zoon tronen daarboven, maar hun geest geeft hun verschijning ook. En Petrus vertelt ervan. En ook bij hem stroomt alles dan heerlijk door elkaar. Dit is wat God geprofeteerd heeft. Ik zal van mijn geest uitgieten. Maar even later zegt hij ook. Dit is Jezus, die u gekruisigd hebt. Want ja, die geest, dat is Gods eigen geest en dat is Jezus' geest en dat is het in één. Daarom komt die geest ook niet met een eigen verhaal. Wij stellen hem nog wel eens apart, maar Jezus had juist aangekondigd, hij zal over zichzelf niet spreken, maar hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit de Vader nemen. Wie vervuld is met de geest, die zegt dan ook niet, ik ben vervuld met de geest, maar die zegt, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Die laatste tekst komt uit de brieven en ook daar vind je die drie eenheid vaak als één en hetzelfde cluster. Denk aan Petrus, die zijn eerste brief zo begint. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing, die zijn uitverkoren door de Vader, die zijn geheiligd door de Geest en die zijn besprenkeld met het bloed van Christus. Of Romeinen 8, als je geleid wordt door de Geest van de aanneming, dan mag je bidden, Abba Vader, en word je mede-erfgenaam van Christus. Of denk aan Efeze 4, de kerk is één lichaam door de Geest. Want we delen één geloof in de Heer in wie we gedoopt zijn, door die ene Vader boven alles. Nou ja, ik zei al, het is een veelheid van teksten en dan kan ik er nog een heel aantal bij noemen ook. Maar merk je wat er steeds gebeurt? Als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je de Vader en de Zoon en de Heilige Geest verschijnen. En hoewel ze verschillend opereren, zie je zoveel verwantschap en overlap en samenhang dat hun overeenkomst niet te missen is. In hun doen en laten loopt alles helemaal in één. En zijn ze dan ook één? Hun eigenschappen en kenmerken zijn volledig identiek. Laat ik maar wat noemen. De Vader is alwetend, hij schrijft alles in zijn boek. De Zoon is ook alwetend, hij weet al wat de mensen denken. En de Geest is ook alwetend, want hij kent de diepten van ons hart. De Vader troont daar als een eeuwige rechter. De Zoon zal straks weer komen als onze rechter. En de Geest is een innerlijke rechter. De Vader is een trooster. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. De Zoon was ook een trooster, vol innerlijke bewogenheid. En hij belooft, omdat ik wegga, zal ik een andere trooster geven. En zo is ook de Geest een trooster, die de vrede in je hart legt. De Vader is heilig. De Zoon is heilig. De Geest is heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Zie je dat? Wat voor de een geldt ook volkomen voor de ander. Ze zijn wezenlijk identiek. En voel je hoe onvermijdelijk de conclusie is? Ik las een mooi citaat. Zodra ik denk aan die ene God, word ik meteen bestraald door de glans van drie personen. Maar wanneer ik die drie lichtstralen onderscheid, word ik meteen weer geleid naar die ene God. Nou, dat is het, hè? Nee, inderdaad, er is geen Bijbeltekst waar kort en krachtig staat, Vader, Zoon en Geest zijn één. Nee, maar zo maakt God zich wel bekend. De ene keer ontmoet je hem als schepper. Dan een andere keer als verlosser. Een derde keer als heiligmaker. Maar je kan er niet onderuit, het is één en dezelfde God. En hij spreekt jou aan. Dan is als een stem van boven. Dan is als mens onder de mensen. En dan is als een inspirator in je hart. Maar je kan er niet onderuit. Het is één en dezelfde boodschap. Je moet het wel concluderen. In het onderscheid is er vooral die overduidelijke eenheid. Dat is gewoon zo'n overduidelijke waarheid. Dat blijkt op elke bladzij van de schrift. Dat is het eerste punt wat ik graag met je delen wilde. En ik hoop dat je dit goed begrijpt. De leer van de drie-eenheid is geen speculatie. Het is geen hogere wiskunde van abstracte theologen die graag een beetje ingewikkeld willen doen. Nee, dit dogma dat is niet gezocht, maar dit dogma is gevonden. Dit komt met zoveel kracht uit de Bijbel naar voren, dat de kerk niet anders kan dan het zo te belijden. Ook al roept het vragen op. En ook al kan de kerk die vragen zelf niet eens beantwoorden. De kerk kan het niet anders zeggen. Want zo leert ze haar levende Heere kennen. God is één. Maar hij openbaart zich in drie verschijningsvormen. En daarom belijden wij hem als drie enig. Ik onderstreep trouwens graag eventjes dat de hele kerk niet vindt. Je weet vast wel dat christenen het onderling nog wel eens over heel veel dingen oneens zijn. Zodat er jammer genoeg ook heel veel verschillende kerken zijn. Maar wist je dat we het op dit punt nou eens roerend eens zijn? Of je nou Oosters-Orthodox bent, of Rooms-Katholiek, of Anglikaans, of Luthers, of Gereformeerd. Over de volle breedte van de kerk belijden wij God als de drie enige. Vraag 22 vraagt dan ook, wat moet je als christen geloven? Ja, als christen, ja. Dit is niet reformatorisch of hervormd. Dit is al helemaal niet traditioneel of uit de tijd. Nee, dit is het hart van het christelijke geloof. Wereldwijd beleidt elke christen zijn God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat zijn geen drie wezens. Nee, deze drie zijn één. Ja, dat zeg ik nou zo, hè. Deze drie zijn één. Maar misschien had je net bij de opsomming deze tekst wel gemist. 1 Johannes 5 vers 7. Want dat is toch juist wel een Bijbeltekst waarin die drie eenheid wordt beleden. Ja, nou ja, het is zomaar een detail, maar juist bij deze tekst kun je kritische vragen stellen. Jehovah getuigen zeggen altijd dat deze tekst vroeger niet in de Bijbel stond. En daar hebben ze nog een beetje gelijk in ook. In de alleroudste boekrollen staan deze woorden er inderdaad niet bij. En daarom vind je ze ook niet meer in de NBV. Want het is niet onmogelijk dat dit later als een soort kanttekening is ingevoegd. Toch maakt dat voor mij eigenlijk ook weer weinig uit. Want ook als het later is toegevoegd, laat dat zien dat de christelijke kerk dit dus al van jongs af aan beleden heeft. Zo kent de kerk haar God. Ja, en de kerk gebruikt daar dus het woord personen voor. Dat woord vind je niet in de Bijbel. Dat is wel goed om dat even zo te zeggen. Dat woord vind je niet in de Bijbel. Maar daarmee legt de kerk het uit. God verschijnt als drie personen. Nou is het lastige alleen, dat vind ik toch wel belangrijk om dat even te benoemen, dat wij dat woord persoon sindsdien heel anders zijn gaan gebruiken. Voor ons, eeuwen later, voor ons is een persoon een apart individu. Een zelfstandig wezen. Ieder voor zich. Persoonlijk noemen wij dat dan. En dat beeld dat plakken wij ongemerkt ook op God. De Vader is echt heel anders dan de Zoon. En die is weer heel anders dan de Geest. En wij benadrukken graag ieders eigenheid en vragen aandacht voor dat specifieke. En tot op zekere hoogte mag dat ook. Als je het functioneel beschouwt, dat doet zelfs antwoord 24 al, als ze hun taken onderscheidt. En in diezelfde trant spreekt bijvoorbeeld ook ons doopsformulier. We hoorden dat vanmorgen nog, dat de Vader bewaart en dat de Zoon verzoent en dat de Geest vernieuwt. En dat is ook mooi om dat te onderscheiden, want daar wordt het totale Godsbeeld rijker van. Ja, maar pas er wel voor op dat je hen niet als te zelfstandig gaat beschouwen. Want dat is niet wat er wordt bedoeld met die personen. Nee, weet je wat in de Griekse oudheid een persoon was? Ik heb hem even meegenomen. Dat was een masker. Dat was het masker waarmee men op het Griekse toneel een toneelspeler zo voorhield. Waarmee hij op de bühne een rol kon spelen. En waardoor hij soms ook in één persoon verschillende rollen kon spelen. Zo'n ding, dat noemde je een persona. Zo'n persona, met zo'n masker, trad hij op jou toe in verschillende gedaanten, maar hij was daarachter natuurlijk één en dezelfde speler. Met andere woorden, God openbaart zich wel divers, want hij verschijnt in drie vormen, maar het grootste geheim ligt daarachter, want deze drie zijn één. En op die ene moet de focus liggen. Wie te veel op de drieheid focust, maakte zich in zijn denken misschien toch te makkelijk vanaf. De kerk wil ons leren en de catechismus wil ons leren om in en achter die drie verschijningsvormen juist die ene, zelfde, ware God te zien. En ja, ik begon ermee dat ik die drie eenheid zo mooi vind. Maar laat ik daar ten tweede iets over zeggen. Want waarom is het nou zo mooi om God te kennen als de drie enige? Nou, juist omdat deze verscheidenheid ons heel veel vertelt over hoe God is. En hoe jouw godsbeeld dus mag zijn. En sommige mensen hebben een godsbeeld dat heel abstract is. Heel eenzijdig. En ook afstandelijk. Er zal daar wel iets zijn. God is die verre God die daar onbewogen heerst. Zulke uniforme godsbeelden zijn tegelijk ook heel vaag en koud. Maar de drie eenheid leert ons God heel anders kennen. God blijkt niet statisch en stil te zijn. Nee, de levende God is juist heel bewogen en bewegelijk. Waar wij in zonde zijn gevallen en hem de rug toekeren. Daar probeert hij op talloze manieren om ons weer achterop te komen en ons hart terug te winnen voor hem. God is niet alleen maar liefde, maar hij leeft die liefde ook uit op verschillende manieren. God is geen koele God die zwijgt, maar hij spreekt. Het Oude Testament staat er vol van. Maar als spreken nou niet genoeg is, dan komt hij. De evangeliën staan er vol van. Maar als komen niet genoeg is, dan vervult hij. De handelingen en de brieven staan er vol van. En zo zie je door de Bijbel heen een heerlijke beweging. Waarbij die handelende God ons steeds dichter opzoekt. Met zijn redding. God boven ons. God met ons. God in ons. Hoezo afstandelijk? Hoezo ver? Zijn nabijheid wordt steeds intiemer. Hij raakt je hart. Hij verzoent je hart. Hij vernieuwt je hart. Tot we echt leven. Uit hem en door hem. En tot hem. Er was eens een jongen. Die verliefd was op het meisje dat achter de toonbank van de bakker stond. Hij kende haar niet, maar dat wilde hij wel. En daarom ging hij op vrijdagmiddag altijd brood halen voor zijn moeder. Ja, laat mij dat maar doen. Maar ja, dat was uiteindelijk toch maar één keer in de week. Hij wilde haar veel vaker zien. Daarom had hij iets bedacht. Want op zaterdag werkte hij altijd in een fabriekshal. En in de middagpauze ging hij dan nog een keer naar de bakker. En dan had hij zijn overal nog aan, maar dat gaf hem juist een heel mooi excuus. Ik moet even wat krentenbol halen voor de jongens uit de kantine. En soms kwam hij laat op zaterdagmiddag nog een keer vlak voor sluitingstijd. Had hij zich weer omgekleed, nu in nette kleren, want dan ging hij altijd langs bij zijn oma. En dan vroeg hij of hij ook voor haar nog even naar de bakker moest. Of dat, ja, zal ik dat doen? Ja. Nee. Zo doet liefde dat, hè? Liefde is creatief. Die zoekt steeds naar nieuwe manieren om in contact te komen. Al moet je je daar ook telkens voor omkleden. In een andere verschijningsvorm. Zo doet ook onze God. Uit liefde komt hij op drie manieren achter ons aan. Er is vaak geprobeerd om de drie-eenheid uit te leggen met visuele voorbeelden. Denk aan de Nederlandse vlag met drie kleuren. Denk aan water dat zich toont in vaste vorm, in vloeibare vorm en in damp. Ik gebruik zulke soort voorbeelden eigenlijk nooit, ook op catechisatie niet. Ik vind ze veel te statisch en te kil. En ze leggen meer nadruk op de drieheid dan op de eenheid. Als je per se dan toch een illustratie wil, kijk dan maar op naar de driehoek die ik op het blaadje heb gezet. Je hoeft me trouwens niet te appen dat dit symbool later ook in occulte kringen is terechtgekomen. Dat weet ik wel, maar dat interesseert me eigenlijk niet zo. Het is een heel oud christelijk symbool. Om de drie eenheid mee uit te drukken. Vaak hoog in een kerk. Of ook wel in een ziekenhuis. zo'n driehoek met het alziende oog van God erin. En het mooie van dit voorbeeld is dat je vooral de eenheid ziet. Die zich naar drie verschillende zijden uitstraalt, maar met één en dezelfde warme liefde. Dat is het evangelie van de drie-eenheid. God straalt warme liefde uit. Hij beweegt zich op allerlei manieren met redding naar je toe. En met dat zenden en benaderen gaat God maar door. De Vader zendt de Zoon en de Zoon zendt de Geest en de Geest zendt de Kerk. En zo groeit die Kerk als volk van God, als lichaam van de Zoon, als tempel van de Geest. En zo bereikte Hij ook jou. En als jij nou vanavond hier in de kerk terugkijkt op je geloofsgroei, dan denk ik dat ook jij gaandeweg gegroeid bent in die kennis van de drie enige. Hoe heb je God leren kennen, weet je dat nog? Als kind geloofde je vooral in de schepper die voor je zorgt. Die machtige God van Noach en van David, van de bloemen en de dieren. Als je dan jong volwassen wordt, dan ontdek je ook je eigen zonde. En dat het niet vanzelf spreekt om goed met God te leven. Want dat ik geschapen ben, betekent nog niet dat ik ook zalig word. Nee, daarvoor is een zaligmaker nodig. En zo ontdek je Jezus en wat zijn werk voor jou betekent. Ja, maar met die ene ontdekking ben jij niet. Want dan val je weer terug en dan verslap je weer. Want uit jezelf kun je helemaal niet volharden in de navolging van Jezus. Daarvoor heb je Gods Geest nodig. Die je aanvuurt en levend maakt. En nog weer later loopt het meer in één. En dan denk je eens meer aan die ene persoon en dan weer eens meer aan die ander. Je verlangt bijvoorbeeld naar de herschepping door de Vader. Of naar de vrede van Christus. Of naar de vruchten van de Geest. Maar ja, die vruchten lijken weer op Christus. En die vrede van Jezus zal er pas zijn in de eeuwigheid van de Vader. En zo hangt ook alles weer met alles samen. En zeg je hoe dan ook, dat ik als mens een kind van God mag zijn, dat dank ik aan God. En aan God. En aan God. Altijd weer aan God. Zodra ik denk aan die ene God, word ik meteen bestraald door de glans van drie personen. Maar wanneer ik die drie lichtstralen onderscheid, word ik meteen weer geleid naar die ene God. Ja, deze drie zijn één. En het derde en het laatste wat ik hiervan graag zeggen wil, is dat deze drie-eenheid, hoe moeilijk dat denken ook is, dat het ons denken toch scherp wil houden. Kijk, God is zo verbazingwekkend, zijn drie-eenheid is niet uit te leggen. Ik besef me echt wel dat ik dat vanavond ook niet kan. Maar misschien is dat ook niet zo belangrijk, dat je kan uitleggen hoe of het allemaal zit. Het is eigenlijk veel belangrijker dat deze leer je in ieder geval feeling geeft voor hoe het niet zit. Dus laat het dogma van de drie-eenheid maar werken als een alarmsysteem in je hart, in je ziel, voor hoe het niet zit. Ik bedoel dit. Stel dat iemand tegen jou zegt, en dat kun je zomaar horen, ja, die Jezus uit het Nieuwe Testament, die vind ik wel aardig. Maar met die vrede God uit het Oude Testament, daar kan ik dus helemaal niks mee. Nou, dan moet er bij jou een belletje gaan rinkelen. Ho, wacht even. Dit schuurt met de drie-eenheid. Geen verschil tussen de Vader en de Zoon. Of stel dat je zegt, ja, die Jezus was gewoon een goed mens met een fijne boodschap, maar hij kan natuurlijk nooit de Zoon van God zijn. Dan moet er bij jou een belletje gaan rinkelen. Oh, dit schuurt met de drie-eenheid. Geen verschil tussen de Zoon en de Vader. Of stel dat iemand zegt, ja, God is een bron van liefde. En de Vader wil een verbond met zijn kinderen. Maar of zijn Geest dat nou ook tot mij wil zeggen? Dan moet er een belletje bij gaan rinkelen. Oh, dit schuurt met de drie-eenheid. Geen verschil tussen de Vader en de Geest. Of stel dat iemand zegt, ja, ik weet wel dat God onze relatie eigenlijk afkeurt in zijn woord. Dat weet ik wel dat hij dat afkeurt. Maar de Geest liet ons voelen dat het toch wel goed is. Dan moet er bij jou een belletje gaan rinkelen. Oh, Dit schuurt met de drie-eenheid. Geen verschil tussen geest en vader. Ja, gek is dat. Ik snap de drie-eenheid ten diepste natuurlijk niet, zodat ik het ook nooit volkomen uit kan leggen. Maar ik snap wel dat de hele christelijke geloofsbeleving instort als je aan deze eenheid tornen gaat. Neem de Godheid van de Vader weg en je leven wordt horizontaal en plat. Neem de Godheid van de Zoon weg en je verliest de zekerheid van je verlossing. Neem de Godheid van de Geest weg en je geloof wordt een onmogelijk mensenwerk. Gods liefde stroomt ons overvloedig tegemoet. Maar je kan er niks van missen. Wij geloven in één God. Die voor ons behoudt. Ons tegemoet komt als de drie enige. Daar gaan jij en ik van stamelen. Want je verstand staat voor een raadsel. En het beste wat je daarom kan gaan doen. Is gewoon maar gaan zingen. Want wat je niet kan snappen, dat moet je maar gaan aanbidden. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, zo nu en altijd. En tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We willen deze dienst afsluiten met gebed. En ik wil u voorgaan met een gebed van Catharina van Siena, een Italiaanse gelovige uit de 14e eeuw. Laten wij bidden. O eeuwige drie-eenheid, u bent als een zee zonder bodem. Hoe meer ik erin verzink, des te meer ik vind in u. En des te meer ik u vind, des te meer zoek ik u nog. Van u kan niemand ooit zeggen, het is genoeg. De ziel die zich in uw diepte verzadigt, blijft zonder ophouden naar u verlangen. Zoals een hert verlangt naar water, zo blijft ze altijd hongerig naar u. Maar als uw licht over mij opgaat, zie ik weer hoe mild u zich aan mij gegeven hebt. Want ik ben naar uw beeldenis gemaakt. En u hebt mij uw eigen kracht gegeven, o eeuwige Vader. En in mijn hart draag ik het bloed van uw Zoon, waarmee uw liefde mij wil redden. En daarbij gaf u mij uw geest, die mij in staat stelt om u te beminnen. O eeuwige Godheid, wat had u mij nog meer kunnen geven dan uzelf? U bent het vuur dat altijd brandt en nooit meer wordt geblust. U bent het vuur dat alle ijs doet smelten en dat alles zal verlichten. En door uw schijnsel hebt u mij, uw waarheid, leren kennen. U zij mijn lof in alle eeuwigheid. Amen. U mag uw gave geven nu aan de diaconale collecte, die is bedoeld voor Stichting Present Gouda. En straks bij de uitgang voor pastoraat en eredienst. En wij zingen dan ons slotlied, Psalm 33, vers 2 en 8, over die ene God die zijn liefde openbaart overal op aard. Wij mogen van hier gaan en wees gezegend in de naam van God. En u ontvangt die ene naam in drievoud. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.